Beste luisteraars van Radio Maria, in deze aflevering van Heiligen Getuigen zullen wij u verder voorlezen uit het levensverhaal van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag, een leven dat werd genoteerd door zijn zus Luciana Frassati. En we zijn ondertussen gekomen aan hoofdstuk 12, dat de titel heeft In Duitsland. Want de vader van Pier Giorgio werd benoemd tot ambassadeur in Berlijn en ze zijn dus naar Duitsland verhuisd. Toen het congres in Ravenna ten einde was, ging Pier Giorgio met de andere deelnemers naar Rome, waar zich een van de meest bekende feiten uit zijn leven voordeed. Na de zegen van de paus hadden de jongeren, verzameld in een optocht, besloten om een eerbetoon te brengen aan de onbekende soldaat. Ze hadden nog maar een paar honderd meter afgelegd, toen er uit een groep provocateurs de kreet klonk: Leve de paus koning! Onmiddellijk ontstond er algemene verwarring. Het regende vuist- en stokslagen. Natuurlijk kwamen de koninklijke gardisten aangesneld, die de kolf van hun geweren als knuppels gebruikten om de samenscholing uiteen te drijven. Pier Giorgio dook de menigte in om een vriend met een zwakke gezondheid uit hun handen te redden. God zij dank kwam de rel tot rust en kon de stoet doorgaan en de Chiesa Nuova bereiken. Daar had de politie de eerste barrière opgezet. Een massa van 50.000 jongeren kan echter niet zo gemakkelijk worden gestopt. Het eerste obstakel werd gemakkelijk overwonnen en de tocht, geleid door de Fucini uit Emilia en Piemont, ging verder naar het Altare della Patria, de onbekende soldaat. Maar een tweede barrière wachtte hen, een cordon van koninklijke gardisten opgesteld op de Piazza San Pantaleo en de Piazza Argentina. De hindernis was lastiger deze keer. Er waren enkele incidenten. Misschien was de strijdlust van de jongeren verzwakt. Plotseling keerde de cavalerie van de koninklijke garde zich op de Piazza del Gesù tegen de stoet. Ze voerden de charges uit. Er werd getrapt en geslagen. Sommige jongeren vielen en raakten gewond. Maar anderen slaagden erin om verder te gaan door de Via del Plebiscito. Het doel leek al in zicht toen nog meer gardisten uit het Palazzo Altieri tevoorschijn kwamen, onder commando van de meest sectarische politieofficier die ik ooit gekend heb, zoals een vriend van Pier Giorgio zich herinnerde. Het bevel dat aan de koninklijke garde was gegeven, was immers zo onverstandig dat het bijna krankzinnig leek. Neem de vlaggen in beslag. De gardisten vielen aan, sloegen met hun geweerkolven, braken de vlaggenstokken, scheurden de vaandels die een paar honderd jongeren hardnekkig verdedigden met hun vuisten, met hun nagels en met hun tanden. De strijd leek ongelijk. Als eerste viel de geel-blauwe vlag met een zwarte adelaar van Trente, met geweld uit de handen van de drager gerukt. Daarna nog een andere, totdat de gardisten de hand legden op de driekleur van Cesare Balbo. De overweldigde drager stond nog met alleen de gebroken stok in zijn hand toen Pier Giorgio de vertrapte vlag greep, terwijl de charge van de gardisten te paard hem over de kerktrappen joeg. Zo kwam de hele groep van mijn broer, die nog steeds het glorierijke stuk stof in bezit had, terecht op de binnenplaats van het Palazzo Altieri, die functioneerde als een gigantisch toevluchtsoord. Daar konden de jonge mannen elkaar eindelijk in de armen vallen. Nu en dan kwamen er meer vrienden bij, verjaagd door het brute gevecht op de Piazza del Gesù, en werden verwelkomd in de broederlijke armen van Pier Giorgio. Zanoni, ben je hier ook terechtgekomen? Rustig maar, rustig. En met rustige stem moedigde hij hen aan en kalmeerde zijn opgewonden kameraden en zwaaide even met het vaandel van hun grootste hoop, de flarden van hun vlag. Velen hadden gescheurde kleren en sommigen waren gewond geraakt. Een priester was op de grond gevallen op de binnenplaats met een gescheurde soutane en een bloedende wang. Met kreten van protest sloten de jongelui de politie in. Maar plotseling zaten er nieuwe gardisten bovenop. Een Sardiniër, die de vlag niet wilde loslaten, werd met een bajonet bedreigd. Pier Giorgio kwam tussen beiden. Gegrepen door verontwaardiging, vloog hij bijna de luitenant aan die een dergelijk schandaal had toegestaan, terwijl hij hem de naam van onze vader in het gezicht schreeuwde. Als bij toverslag veranderde de officier zijn gedrag. Gaf de soldaat die de jonge Sardiniër had bedreigd een ernstige reprimande en vroeg Pier Giorgio beleefd om te vertrekken. Maar hij weigerde de binnenplaats alleen te verlaten en had liever zijn vlag dan de vrijheid die hem geboden werd, omdat hij de zoon van een ambassadeur was, of beter, de zoon van de machtige eigenaar van La Stampa. Hij ging bij zijn vrienden zitten, praatte met hen, troostte ook Dino Donnelly, die huilde. Daarna knielde hij op de binnenplaats naast de gewonde priester, stak zijn rozenkrans omhoog en nodigde allen uit om te bidden. Voor ons en voor hen die ons geslagen hebben. In zijn andere hand klemde hij nog steeds de vlag van zijn vereniging. Hij werd als de held van de dag beschouwd, een glorie die hij zelf afwees. Zo gauw ik het artikel van Renato Villermain gelezen had, werd ik erg boos, omdat de dingen zo verkeerd werden voorgesteld en omdat er slechts over 2 of 3 gesproken werd, terwijl allen op dezelfde manier hebben gehandeld. En hierbij komt een voetnoot. Renato Villermain, regionale voorzitter van de Gioventù Cattolica Italiana, werd door de SS doodgeschoten in het fort Sant'Angelo in Savona op 27 december 1943. Hij stierf terwijl hij riep: Leve het vrije Italië. Tot daar de voetnoot. De hierna volgende aansporing tot bescheidenheid, die hem door Bertini gestuurd werd, lijkt dus volkomen overbodig. Turijn, 15 september 1921. Ik moet als een broer tot je spreken over het artikel van Villermain. En ik waarschuw je eens en voor altijd dat je voorzichtig moet zijn, omdat de mensen zich met jou een beetje onpartijdig tonen en omdat het gemakkelijk is te speculeren. Ik was vooral verontwaardigd omdat Villermain heeft geprobeerd jouw optreden op de voorgrond te plaatsen. En dat gaat nog, maar over San Pietro heeft hij geen enkel woord gezegd. Die arme jongen verdiende, zoals jij die misschien verdient, een woord van lof. En toch is er geen verwijzing naar hem. Dat noemen ze misbruik maken van de situatie. Ik dank je met een glimlach voor de zegen die je voor mij afsmeekte. Wat trad je op de 14e september op een eervolle wijze op? Ik zou het erg fijn vinden als je mijn zus nog eens een kaart zou schrijven. Groeten van de familie Bonini. Dag, wees tevreden en weldoend. Gian Maria Bertini. PS. Bedenk nu en dan dat, terwijl jij plezier hebt, miljoenen anderen lijden. Doe dus zoveel goed als je kunt. Aan deze ongehoorde vermaningen werden nog uitnodigingen om boete te doen toegevoegd, en daarbij nog zorgen om de groep die eer aan hem zou ontlenen door Pier Giorgio pas na zijn dood te prijzen. De Bonini's wilden je adres. Misschien schrijven ze je. Wees meevoelend, dat is het waard. Zou mijn broer boos op me zijn als ik eraan toevoegde dat het niet over meevoelen ging, maar over concreet voordeel voor hen? Ze schreven en maanden hem onbeschaamd aan om zijn leven te beteren. Maar daardoor verloor Pier Giorgio zijn glimlach en zijn energie niet. Pater Filippo Robotti kende hem goed. Met hem ging hij er samen op uit om propaganda te maken in de communistische buitenwijken van Turijn. Sterke zenuwen en stevige vuisten waren vereist, omdat de gesprekspartners gewoonlijk eindigden met praktische argumenten. Aan wie hem een compliment maakte om zijn moed, antwoordde hij: "Het was noodzakelijk dat we bleven en geen angst toonden. We bleven, dat is alles." Ook ging Pier Giorgio er soms 's nachts op uit om affiches op te hangen, met zijn grote ruwe handen die de katten deden miauwen en de honden janken wanneer hij probeerde zijn affectie voor hen uit te drukken. Handen die nochtans bloemen plukten voor zijn geliefden, voor zijn doden, voor zijn kerk. Zijn vrienden smeekten hem om voorzichtig te zijn met de fascistische groepen. Er was niets aan te doen, omdat hij wist dat lafheid de weg opent tot geweld en onrechtvaardigheid, antwoordde hij: "We moeten gaan, en we gaan. Niet degenen die het geweld ondergaan moeten bang zijn, maar zij die het gebruiken. Of, als God met ons is, hoeven wij niet bang te zijn." Hoofdstuk 13. De Mars op Rome. 1922 is in het geheugen van iedere Italiaan gegrift door een gebeurtenis met fatale gevolgen. De Mars op Rome en het aan de macht komen van het fascisme. De meesten van de jongeren die in het evangelie geloofden, waren gekant tegen de macht van de zwarthemden. Ze waren dapper, maar hadden onvoldoende middelen. Aan een processie deelnemen betekende in die tijd beledigingen en zelfs klappen incasseren. Toch zag men in de straten van Turijn Pier Giorgio gaan, in de lange rijen lopend achter de heiligenbeelden. Als militante katholiek zag hij het als een verplichting om aanwezig te zijn bij alle godsdienstige manifestaties. Hij zong en bad met luide stem te midden van twee rijen van gesloten en vijandige gezichten. In de processie voor het Eucharistische congres was er oneenigheid tussen twee Fuccini, die hij op slag kalmeerde met een luid: "Geloofd zij Jezus Christus." Verderop begonnen enkele jonge mannen met het insigne van de fascisten op beledigende wijze te spotten met het eerbetoon van de Fuccini aan Monseigneur Balestrina, patriarch van Jeruzalem. Pier Giorgio ging onmiddellijk op die provocateurs af om daar de reden van te vragen. Zijn vrienden moesten hem tegenhouden, terwijl de fascisten afdropen. Zijn aanwezigheid werd ook opgemerkt in de gevangenis, waar hij, als getuigenis van zijn geloof, vaak werd geplaatst na de confrontaties tussen de politie, de koninklijke gardisten en de Fuccini. Het ging om enkele uren pauze die mijn broer gebruikte om de rozenkrans in te zetten, totdat ze hem, wanneer zijn familienaam was ontdekt, met spoed voor de commissaris brachten. Dan begon het echte gevecht. Pier Giorgio protesteerde energiek tegen de onmenselijke methodes van de politie. Hij gebruikte de naam Frassati alleen om zijn eigen redenen en die van al zijn medestanders in het geloof te kunnen uiten. En als het niet de optochten met hun verplichte einde in de cel waren, dan waren er de congressen. Bij een daarvan, gehouden in Piscina, kwam Pier Giorgio aan met de fiets om 8 uur 's ochtends. Men merkte dat de kleren van de zoon van de ambassadeur stoffig waren van de vermoeiende fietstocht. Toen ze hem vroegen waarom hij niet met de auto gekomen was, haalde hij glimlachend zijn schouders op. Op het congres van de Piemontese katholieke jeugd, dat in Novara gehouden werd, ontmoette Monseigneur Gamba Pier Giorgio en werd getroffen door deze jonge man, die, nog nuchter, hem laat op de dag gevraagd had de communie te ontvangen, zodat hij, toen hij tot aartsbisschop was benoemd en 2 jaar later weer eens in Turijn kwam, Pier Giorgio onmiddellijk herkende tussen de anderen. Op dit congres waren er geen rellen, omdat de autoriteiten van Novara op dezelfde dag een fascistische bijeenkomst hadden georganiseerd aan het meer van Orta. Hij kwam in de stad aan met een vlag en wat pamfletten, waarvoor hij een schuldbekentenis had moeten tekenen om ze te kunnen laten drukken. Hij hoopte enkele exemplaren van zijn Cantiamo Fuccini te verkopen. Wat zou onze vader hierover hebben gezegd, die er zich op beroemde dat hij dat gevaarlijke stuk papier nooit in zijn leven had aangeraakt? Maar er was geen gevaar dat vader erachter zou komen, omdat, wanneer het om liefdadigheid ging, Pier Giorgio een handige diplomaat werd en er nooit over sprak met iemand die hem zou kunnen verraden. Daarom ontdekte geen enkele vriend van de familie ooit zijn misdaad. Tenminste, niemand die in staat was het te begrijpen. Ook de speciale trein die werd bestuurd door katholieke machinisten, die hun diensten voor dit congres hadden aangeboden op hun vrije dag, bood gelegenheid voor het genereuze elan van Pier Giorgio. Hij ging van wagon naar wagon met de baret in de hand om geld in te zamelen als concreet teken van dankbaarheid. Deze keer had hij het edelmoedige gebaar vermomd als een grappige weddenschap. Wil je wedden dat de trein 100 kilometer per uur kan rijden? En toen rende hij terug door de trein, vrolijk en gelukkig, zonder opschepperij, en nodigde zijn kameraden uit om de rozenkrans te bidden. Toen de fascisten die hen opwachten in Santia begonnen te schreeuwen, verhief hij zijn krachtige stem en riep: Leve de katholieke spoorwegarbeiders, viva! Dat waren de wapens die Pier Giorgio zijn vrienden gaf om hun morele kracht te bevestigen. Ook al had de wapenstok de bovenhand, toch won uiteindelijk altijd de ernst en de inzet van de katholieke jongeren. Maar dat waren platonische verklaringen van geestelijke energie. De wapenstokken bleven slagen uitdelen. De politici bleven nutteloze discussies voeren. En tenslotte waren de grootste slachtoffers de vrijheid en Italië. Het verdriet van Pier Giorgio was groot. Al zijn brieven uit deze periode refereren met grote nadruk naar die situatie. En hier volgt een stukje van die brieven. Laten we hopen dat ons land een regering mag krijgen die in staat is om zich te doen respecteren en dat er eindelijk een einde komt aan het grote schandaal dat de fascistische beweging is. Jammer genoeg zijn ook hier de allerliefste fascisten gearriveerd, natuurlijk geroepen door de grootste patriotten van het land, de bestuurders van de Banca di Sconto. Zij hebben de burgemeester gedwongen ontslag te nemen en zo zal de schuld van Polone groter worden, omdat het een ambtenaar moet betalen om de zaken van de stad te regelen tot de nieuwe verkiezingen. En juist toen Giovanni Gelotti zich afvroeg wat voor goeds er voor het land zou kunnen voortkomen uit een verbintenis van Sturzo Treves Turati, schreef Pier Giorgio: Ik stel mijn hoop op een regering van de Volkspartij en de socialisten. Het geweld dat de communisten in sommige landen jammer genoeg gebruikt hebben, kan ik nog verklaren. Ze hadden tenminste een groot ideaal, het verheffen van de werkende klasse, die zo lang was uitgebuit door gewetenloze mensen. Maar de fascisten, wat voor idealen hebben zij? Het verachtelijke geld, betaald door de industriëlen, en ook, jammerlijk en schandelijk, door onze regering. Zij handelen alleen onder invloed van geld en oneerlijkheid. 28 oktober 1922. Het is gemakkelijk om zich het lijden van Pier Giorgio voor te stellen. Ons gezin bracht zijn laatste periode in Berlijn door, omdat mijn vader, zodra Mussolini aan de macht kwam, zijn ontslag aanbood. Die dag was Pier Giorgio uitgenodigd bij vrienden en na de maaltijd, die plaatsvond in een sfeer van frustratie en gekleurd werd door zijn kritieken op de zwaktes en onzekerheden van de regering, die uiteindelijk aan de fascisten had toegestaan om de macht over te nemen, gingen allen op weg naar Santia. In plaats van rust bracht de treinreis juist een stimulans. Nauwelijks was hij gaan zitten in de coupé of hij begon met luide stem kritiek te uiten op de situatie en te zeggen dat het christendom, de godsdienst van liefde, absoluut niet kon instemmen met het fascisme, de realisatie van een leer die kracht en geweld verheerlijkte. Hij was buiten zichzelf, herinnerden zijn reisgenoten zich. Er deed zich een komisch moment voor toen een groep fascisten in de trein stapte om geld te vragen voor hun organisaties. Ze kwamen in looppas uit de coupé waar Pier Giorgio zat, ook al stopten ze nog even bij de deur om te dreigen. Ze geven nu niets, maar ze zullen het later wel geven. Pier Giorgio veranderde zijn houding nooit sinds de dag van de corruptie, o nee, van de mars op Rome, zoals de twee vrienden Marco Beltramo en mijn broer elkaar schreven. En hierbij komt een voetnoot. In het Italiaans gaat het om twee nauwelijks verschillende woorden. Marcio betekent fout, bedorven, corrupt, en marcia betekent mars of opmars. Korte tijd later voegde hij zich weer bij de familie in Berlijn. Maar zijn gedachten en zijn kwellingen waren nog steeds dezelfde. En hier volgt een stukje uit een brief van Pier Giorgio. Berlijn, 19 november 1922. Ik heb een blik geworpen op de toespraak van Mussolini en mijn bloed kookte in mijn aderen. Zou je willen geloven dat ik echt teleurgesteld ben over het werkelijk schandalige gedrag van de Volkspartij? Waar is het mooie programma? Waar is het geloof waardoor onze mensen gemotiveerd worden? Jammer genoeg, wanneer het erom gaat wereldse eer te behalen, treden de mensen hun eigen geweten met voeten. Ik zou willen dat de school niet meer zou starten. Ik zou willen dat ik afgestudeerd was, zodat ik in dit mooie land kon blijven, waar mensen nog een gevoel van verantwoordelijkheid hebben en een oprecht geweten. Vandaag, meer dan ooit, moeten we met pijn in het hart erkennen dat de christelijke dichter gelijk had en nog gelijk heeft wanneer hij uitroept: Wee slaafs Italië, huis aller smarten, schip zonder stuurman in de wilde stormen, geen landsvorstinne, doch een veile deerne. En deze woorden komen uit de Goddelijke Komedie van Dante, Het Vage Vuur, zesde zang, vers 76 tot 78. En later: Schrijf me iets over de Volkspartij, want ik heb veel geruchten gehoord in Rome en ik zou de waarheid een beetje willen kennen, ook om te weten hoe me dit jaar te gedragen. Tot de staatsgreep in 1925 leek de machtsverovering van het fascisme nog niet definitief, evenmin de vestiging van een dictatuur. Het leek een overgangsfase, waarschijnlijk van korte duur, die zou dienen om de dingen weer op hun plaats te zetten. Met andere woorden, de mensen, of tenminste de weldenkenden, waren ervan overtuigd dat het fascisme een goedkope en nuttige bezem was om de communisten uit Italië weg te vagen. Natuurlijk, zo gauw zij verdreven waren, zou de bezem, nog altijd volgens de weldenkende mensen, in een hoek gegooid worden. Ook graaf Carlo Sforza hield vol, tegen Frassati in, dat de val van het fascisme een kwestie van uren of ten hoogste van maanden was, en de weddenschap daarover van papa in 1924 heeft een spoor nagelaten in de vorm van een Chinese vaas die nog steeds het huis in Polonie siert en die bewijst hoe bedrieglijk de vrome wens van de graaf was. De praatjes die de ronde deden over de Volkspartij en die een fusie met de fascisten als een mogelijkheid voorstelden, maakten mijn broer razend. Hij schreef: "Ik mag je ideeën over de Volkspartij helemaal niet. Ik denk dat ze alleen en met een zuiver geweten beter af zijn dan samen met alle anderen, maar met een grote smet op hun geweten." Zijn rechtmatige hoop werd teleurgesteld. Op 31 oktober 1922 gaf de leiding van de Partito Popolare Italiano de volgende verklaring uit. De leiding verklaart, na informatie te hebben ontvangen over de houding van de leiders van de parlementaire groep voor de oplossing van de kabinetscrisis, dat afgezien van de loop van de gebeurtenissen het land in geweten verplicht is te zoeken naar een terugkeer naar orde en interne vrede, eerbied voor de grondwettelijke vrijheden, financiële heropbouw, de ware grondslag voor economische welvaart, de reorganisatie van de arbeidskrachten in het collectieve leven van de natie, maar in harmonie en verbonden met de hoogste belangen van het vaderland, en tenslotte en bovenal de herwaardering van de morele waarden van het leven in broederschap, die voor ons geen andere grondslag kan hebben dan de christelijke. In de zware beproeving van deze dagen valt de vierde verjaardag van onze overwinning. Mogen de herinnering daaraan dienen om de wil te hernieuwen tot een andere overwinning, die van de economische en politieke heropbouw van ons Italië in goede orde en vrijheid. Bijna op hetzelfde moment werden de namen gepubliceerd van de twee ministers en de vier staatssecretarissen van de Volkspartij die deel gingen uitmaken van de fascistische regering: Tangora, Cavazzoni, Vassallo, Milani, Merlin en Gronchi. Het grote verdriet van Pier Giorgio dat jaar was dat hij mensen die hij respecteerde zag heulen met de bende schurken. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het leven van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag, een leven dat werd genoteerd door zijn zus Luciana Frassati. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.